Oké, dit is de projectruimte. En hier staat onze...
Johnny!
Vriend. Ja. Ik heb hem vanochtend... is hij hierheen gebracht en heb ik hem in elkaar gezet. Ik wist nog ongeveer hoe het moest. Want het is niet heel lang geleden dat hij tentoongesteld is.
Hoe lang geleden?
In 2017. Op de Humor tentoonstelling in Haarlem.
De Humor tentoonstelling?
Ja, in de Halle.
Oh, wow.
Een tentoonstelling over humor.
We zijn bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En we staan voor het kunstwerk Johnny Woodhouse van Axel en Helena van der Kraan. Ik ben Marieke van de Ven.
En ik ben Joost van Pagé. En dit is de 11e aflevering van Wie Wat Bewaart.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bewaart Nederlandse kunst en objecten. Net een distributiecentrum. De werken komen en gaan. In de podcast Wie Wat Bewaart lichten we telkens een kunstwerk of object uit. Als een soort audiotour, langs werken die opgeslagen zijn of reizen. Dit is de 2e aflevering in een miniserie over duo's in de kunst, die zich ieder op een andere manier tot elkaar verhouden.
Axel en Helena van der Kraan zijn een kunstenaarsduo. Maar ze waren ook man en vrouw. Ze hebben bijna 50 jaar samen geleefd en gewerkt.
Ja, nou goed, in het begin natuurlijk ontstaat zo'n een soort verliefdheid. En dan kan je niet meer terug. Dan zit je gewoon, dan is het. En dan ga je nog. Dan raak je nog geïsoleerd in die zin. Ja, dan ben je helemaal op elkaar aangewezen. Het lijkt alsof je in een duikboot zit.
Je hoort Axel van der Kraan. We spraken hem in zijn huis in Kralingen, in Rotterdam. We zaten tussen de kunstboeken en foto's van Helena, terwijl hij terugblikt op de samenwerking met Helena.
Maar het werd niet in de kunstwereld gewaardeerd.
En waarom niet?
Nou, het kon niet man en vrouw samenwerken. Het was een soort... dat hoor je niet. Het was natuurlijk ook allemaal nogal conservatieve mensen, hoor. Die hele kunstwereld. En wij waren toen al bevlogen en progressief.
Helena is helaas in 2020 overleden.
Ze hoorden echt bij elkaar. En ze hadden dus zelf helemaal niet het idee van dat getrouwd zijn als kunstenaar, dat kan niet. En ze noemden zich ook Axel en Helena van der Kraan. Dat was dus, het was echt een werkvorm, maar tegelijkertijd ook een totale vanzelfsprekendheid.
Dit is Fred Balvert, een vriend van beiden en zakelijk vertegenwoordiger van Axel.
Fred heeft Axel en Helena leren kennen bij het Centrum voor Beeldende Kunst in Rotterdam. In 1996 verhuisde Fred naar de Oostzeedijk, waar Axel en Helena hun atelier hadden.
Vanaf dat moment kwam ik ze eigenlijk elke zaterdag tegen als ik mijn krantje ging kopen bij het sigarenwinkeltje. Dat zat dan naast het atelier. Kwam ik ze vaak tegen en dan maakten we een praatje. En zo langzamerhand ben ik een soort kind aan huis geworden in hun atelier. En ze steeds meer verteld. Dus op die manier hebben we elkaar leren kennen.
Axel en Helena leerden elkaar kennen op de postacademische kunstopleiding Atelier 63 in Haarlem. Helena was Tsjechisch en vluchtte ten tijde van de Praagse lente van 1968 uit Tsjechoslowakije naar Nederland.
Toen kwam ik haar tegen en toen had ik natuurlijk gelijk wel een contact met haar. Of gelijk, ik bedoel, zij zag me wel zitten en ik haar. En van het een komt het ander. Ik ben toen getrouwd met haar. Niet zo lang later. Iedereen verklaarde me voor gek. En voor haar was dat natuurlijk een fantastische oplossing. Dus zij blij. Dus ik zeg niet dat ik daar zo uit opoffering, maar het was toch een situatie dat zij opeens Nederlandse was.
En jullie waren verliefd.
Ja, dat moet je wel zijn natuurlijk. Ik bedoel, anders ga je dat ook weer niet doen.
Ik denk dat Axel uiteindelijk, juist omdat hij totaal niet burgerlijk is, zal het hem waarschijnlijk ook een zorg zijn of je nou wel of niet getrouwd bent. Er zijn ook wel mensen nog uit de tijd van Axel's academieperiode die dan zeggen van nee, dat hij had niet moeten trouwen, hij had alleen aan het werk moeten blijven. Maar persoonlijk denk ik dat zij heel goed elkaar op een hele goede manier hebben beïnvloed. Zowel artistiek, maar ook zakelijk en als uiteindelijk als levenspartners. Daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd.
Ja, nou goed. Ja, misschien weet jullie het, maar ik bedoel... Dus hele symbiose is eigenlijk niet uit te leggen wat dat dan precies is.
Ja, dat is er gewoon.
Gaan zeggen, ja, nou ja, jullie zijn gek op elkaar of weet ik veel. Ik heb het natuurlijk ook allemaal te maken. Ja. Het is een totaal gemist toen ze opeens overleed.
Ze waren natuurlijk zo verbonden in de zin dat ze gewoon elke dag met elkaar omgingen. En ja, ik denk dat ze ook wat dat betreft heel goed voor elkaar gezorgd hebben. Dat hij voor haar een soort rots in de branding was. En andersom dat zij begreep met wat voor, ja, wat voor relatie hij tot de maatschappij stond. Ja, en in dat kunstenaarschap hebben ze elkaar natuurlijk heel erg versterkt. En, ja, en wat dat betreft kun je wel spreken van symbiose. Weet je. Helena's argwaan voor alles wat bureaucratie en overheid was, sluit heel erg aan bij zijn opmerkzaamheid van alle absurde dingen die een samenleving met zich meebrengt.
Axel en Helena woonden begin jaren 70 in Amsterdam. Helena zat toen al in de BKR, de beeldende kunstregeling. Maar Axel nog niet, want hij was te jong.
Uiteindelijk zijn we Amsterdam verlaten door omstandigheden. Want dat was echt niet uit te houden. Ik kwam een kennis tegen van Helena. En die zei, waarom gaan jullie naar Zeeland? Toen dachten we, ja, waarom niet? En daar zaten we dan opeens. Nou ja, opeens. We waren natuurlijk wel bewust dat we in Zeeland waren. Maar voor de rest wisten we eigenlijk niet precies hoe we moesten rondkomen. En het had een zekere romantiek. Maar Helena had het dus minder naar de zin. Want ze moest leven natuurlijk van die schilderij die ze maakte. Maar ondertussen was ze eigenlijk al in een stadium van... Ja, hoe heet zoiets? Je komt uit een ander land en je komt in een nieuw land.
Heimwee?
Nee, het is iets anders. Het is culture shock.
Ja.
Dat was het eigenlijk. Dus ze ging eigenlijk helemaal niet... Ze ging andere dingen maken... En ja, door die druk die ze voelde van een bepaalde ambtenaar, die controleerde haar. Je keek door de brievenbus en die had allemaal commentaar. Ja, nee. Zo van, ja, het was natuurlijk Zeeland, in een klein dorpje. En op een gegeven moment zei ze, ja, op een avond zei ze, ja, ik wil hier eigenlijk wel weg.
Hoewel Helena niet goed kon aarden in Zeeland, was deze periode wel vormend voor hun samenwerking en het werk dat ze maakte.
Maar ik vergeet een onderdeel. Ondertussen was ze door mij geattenteerd op fotografie. Ik zei, nou, dit is de bedoeling dat je dingen die ik maak, dat je dat vastlegt. Nee, zo was het dan. Toen dacht ik, ook wel een soort arrogantie. Maar zij ging er eigenlijk wel serieus op in. Dus het was voor haar het begin van een fotoontwikkeling.
Ja. Maar ze ging de fotografie in en tegelijkertijd begonnen jullie die dialoog.
Ja, maar dat was toen ook in die tijd. Ja, het was nogal hectisch.
Ja. Dus, en de dialoog die mondde uit in samenwerking?
Ja, in samenwerking. Ja, maar het was ook een soort symbiose, weet je wel?
Ja.
Ik was natuurlijk wel heel erg ijverig met dingen. Maar ik was ook op het punt gekomen dat ik zei... Helena, dat zij een andere touch aanraakte bij mij. Mm-hmm. Ja, hoe kan ik dat uitleggen?
Ja, dat ze ook heel erg paste bij Axel. Die alles heel direct en heel... Ja, die meteen toch tot de basis gaat. Hè. Dat humoristische van hem. Dat is toch dat hij iets weet plat te slaan tot wat het eigenlijk is. Ik denk dat dat heel erg goed aansloeg bij haar. Omdat ze ook die absurditeit van de maatschappij goed inzag. Hè. Dus ze kwam natuurlijk uit die... Ja, dat communisme waar het nog verder was, die hele Kafkaeske toestanden nog verder gingen. En Axel filtert dat ook feilloos eruit. Dus ik denk dat dat hun eerste raakvlak was.
Voor Axel en Helena was het een flinke omslag van Amsterdam naar het conservatieve Zeeland. Zeeland was ook inspiratie voor de eerste werken die ze samen maakten.
Maar je moet niet vergeten, dat was natuurlijk, we waren op onszelf aangewezen. En vergeet ik natuurlijk een belangrijk deel. We hadden natuurlijk ook wel een soort inspiratiebron in dat hele Zeeland. Want je had daar nog een ouderwetse majorettenkorps. En je had daar twee kanalen op televisie. En dat had natuurlijk ook wel gevolgen. Want het kwam op John Woodhouse, werd daar gemaakt. Dat was eigenlijk ook een culture shock. Toen we daar in Zeeland zaten. Dat opeens die man op zijn... En televisie natuurlijk. Ja. Want, dat opeens die man op zijn eigen versterker zat. Met dat accordeon had hij toen. Want dat was een heel raar ding. En wij hebben daar een soort... Dat hij een kleding aan had. En met knopen op zijn jas. En dat leek dan een accordeon. Ja. Maar in werkelijkheid speelde hij op een accordeon. Maar hij zat op zijn eigen versterker.
Maar dat zagen jullie op televisie?
Ja.
En dat was de inspiratie
om
dat beeld te maken?
Eigenlijk wel, ja.
John Woodhouse was een Nederlandse componist en accordeonist. In 1967 had hij een grote hit met Melodia. Hij speelde dit op een elektronische accordeon, waaruit het geluid van een elektrisch orgel kwam.
Ja, nou, ik herkende hem ook meteen. Want ik ken hem, dit beeld ook al heel lang, gewoon vanuit het depot. En dan door het depot lopen en dingen herkennen.
Dit is Ron Kiewiets, restauratiespecialist bij de RCE.
En ik zie ook meteen gewoon vanuit mijn jeugd dat dit John Woodhouse is. En wat hem karakteriseert is gewoon die enorme lach. Altijd, als zo gauw als die accordeon aanging, kwam die lach en die ging pas weg als het nummer afgelopen was. En dat vond ik ook als kind al bizar. Dus ik snap het heel goed. Ik ken het ook echt uit mijn jeugd, zeg maar. Het was, ja, ik weet het niet, bij allerlei programma's. En dan had je John Woodhouse en die, nou ja, dan was hij daar en die lach kwam dan en dan die accordeonmuziek.
En ik dacht, nou, dat kan toch niet wat je nu ziet? Wat vreemd, een man die op zijn eigen speakers zit. Dus we hebben het nog iets gekker gemaakt, weet je. Maar iemand zei nog laatst tegen mij... Ja, het is wel een goed ding, hoor. Zei hij, geweldig ding. Maar wie gaat er nou John Woodhouse doen? Ja. Nou, ik heb jullie nog niet verteld. We hadden toen een galerie in Groningen. In de Mongolgang. Toen heeft de eigenaar, of de galeriaar heeft John Woodhouse uitgenodigd.
Waar? Ja. Wauw.
Nee, echt waar, de echte dus.
Oh, wow. Ja, gek.
En die kwam nog langs ook, weet je. Ja, hij hoopte natuurlijk dat de echte Woodhouse zou aankopen. Weet je dat?
Ja, precies. Woodhouse, ja.
Hij zei ja, want hij was natuurlijk behoorlijk rijk, hoor. Met die accordeon, ja. Met die liedjes toen. Hij kwam en hij keek zo, ja, leuk. Hij zei, oh god, aardig, hè. Maar hij heeft hem natuurlijk niet gekocht. Dat is natuurlijk nogal naïef.
We zijn terug met Ron in het depot. Daar lag Johnny Woodhouse, het kunstwerk, niet de echte. Ron heeft het voor ons in elkaar gezet. En net als de echte Johnny heeft deze een grote grijns en een grijs pak.
Met inderdaad heel veel knopen links en rechts. Als inderdaad een soort toetsen. En in het midden zijn blouse. Het is een soort grote bef die uiteenloopt en helemaal geplooid is. Als een soort de blaasbalg van zo'n accordeon. En hij zit dus inderdaad op een luidspreker. Met keurige lakschoenen. In een grijs pak. Met een zwart pinkelhoutje.
Een zwart wat?
Pinkelhoutje.
Wat is een pinkelhoutje?
Dat is een zo'n vlinderdas.
Ah. Wauw, wat een mooie naam voor een vlinderdas.
Ja.
Het beeld van Johnny is gemaakt van hout.
Oud hout. Zeg maar, geen nieuw hout. Het is allemaal waarschijnlijk alles eerder ergens voor gebruikt. En,
waar kun je dat aan zien?
Ja, eigenlijk aan sporen van verf, wat al eigenlijk. Het is beschilderd allemaal, maar je ziet onder deze verflaag die je nu ziet, zie je eigenlijk ook weer andere verf. Hmm. Dus. En het is grof. De achterkant, dit is trouwens meubelplaat, die achterkant.
En hij heeft echte lakschoenen.
Ja, precies.
Puntige lakschoenen.
Ja, en hij kan dus aan, hè?
Ja.
Echt waar? Echt waar?
Even kijken. Zal ik hem aanzetten?
Ja, graag. Ja.
Oké. Okay. Ja. Hij gaat gezellig met zijn hoofd heen en weer.
Is het heel oneerbiedig dat ik ook een beetje aan de carnavalswagens moet denken?
Nee, helemaal niet. Ik kan me wel voorstellen, ja. Moet er ook muziek bij?
Nou, als het kan.
Ja, want die kun je niet meer afspelen van de plaat.
Nee, nee, zeker niet. Het was ook nooit van de plaat. Wat erin zat, Dat is deze.
En wat is deze?
Dit is een cassette recorder. Die zat er dus nog bij.
Is het deze?
Deze cassette recorder,
ja. Kun je die opschrijven wat je nu ziet?
Een Sony cassette recorder uit het jaar, geen idee.
80? Of zo?
Ja. Maar nee, ik zou het echt niet weten. We hebben hem ook niet gebruikt. Het bandje was er ook niet meer. Okay. Dus hij was leeg. Maar sowieso is zo'n cassette recorder op een tentoonstelling onbetrouwbaar. En gelukkig stond er dus wel in de omschrijving wat de muziek was. Ja. En tegenwoordig hoef je dan natuurlijk maar even te googelen en dan vind je de muziek ook. Dus even zoeken hoor.
Ondertussen schudt Johnny nog gewoon met zijn hoofd van links naar rechts.
Knikt mooi heen en weer.
Hij knikt.
Je hoort het ook, je hoort de mechaniek.
Kijken, hè, met die muziek erbij. Ja.
Of je ritmisch meeknikt.
Ja.
Nou, dat maakt het wel af, hè?
Ja.
Ja, het is wel humor.
Oh, man. Ja.
De humor zit vooral in het knikkende hoofd. De herhaling en de eenvoudige mechanische beweging maken het zo humoristisch.
En ik denk dat tot Helena door de gesprekken die ze hadden en de kritiek daar ook ontzettend veel richting aan heeft weten te geven. Dus inderdaad, het is aan de ene kant dat moment pakken en reageren op de clichés in de media. Maar ook in de, ja, waar ze natuurlijk ook ontzettend mee begaan waren, was de bureaucratie. En ook het Kafkaeske wat dat met zich meebrengt. Dat die bureaucratie erop uit kan zijn om jou te benadelen. Dat het vroeg of laat kan gebeuren. Hè. Dus dat is denk ik iets wat zij persoonlijk ook echt zo ervaren. Hè. Ze zien dat ook echt. Ze maken zich zorgen over de bureaucratie en de macht. En hoe dat langzaam verwoordt tot een neerwaartse spiraal eigenlijk. En daar pakken ze dan elementen uit. En geven dat op een soort moment. In een soort momentopnames weer. En op een gegeven moment introduceren ze dan ook die beweging. Waarmee je eigenlijk de kans krijgt om een heel wezenlijk of kenmerkend element van dat moment ook te laten zien. Hè. Denk aan die wassende vrouw. Dat is een beeld waar een vrouw de was staat te doen. En die staat dan in een. Die beweging wordt dan veroorzaakt door een wasmachine motor. Die daar nog onder zit. Dus het is letterlijk een wassende vrouw. Wat ook een soort kritiek is eigenlijk op de maatschappij. Want Helena had eigenlijk ook ontzettend hekel aan het idee van huishouden doen. En vooral als dat werd geassocieerd met vrouw zijn. Daar moest ze echt helemaal niks van hebben.
En terecht.
Ja, en terecht.
Als kunstenaars vertaalden Axel en Helena hun kritiek en zorgen over de bureaucratie en de samenleving naar beelden. Zo gebruikten ze eenvoudige mechanische onderdelen van bijvoorbeeld fietsen en trapnaaimachines om die alledaagse handelingen in beweging om te zetten.
En zij heeft natuurlijk ook gezorgd voor de constructie en de beweging. Dat ben ik eigenlijk vergeten te vertellen. Want dat hoort er natuurlijk ook weer bij. Ze had me eigenlijk uitgedaagd. Zei, kan je dat eigenlijk wel? Zei, nou ja, dat weet ik veel. Laat ik het maar proberen dan.
Maar dat is een heel belangrijk onderdeel geworden van de werken die jullie samen hebben gemaakt.
Ja, dat is natuurlijk waar. Want ja. Het was niet mijn idee. Zij vond het. Ik weet niet veel waar het vandaan komt. Maar het kwam er neer en zei: kan jij dat? Ik zei: laat ik het proberen. Want het was nog helemaal niet zeker. Of het was in het begin nogal primitief natuurlijk.
Ja. Johnny Woodhouse kan knikken doordat de traaiende pal van een platenspeler het hoofd van links naar rechts beweegt.
Toen we hem gingen testen voor de tentoonstelling, toen werkte het mechanisme niet meer. De plaatspeler, ja, dat is verouderd en sommige onderdelen die waren kapot. Dus we hebben echt, we zijn op zoek gegaan naar andere onderdelen en dat is gelukt. De oude onderdelen hebben we wel bewaard, die zitten heel netjes erin. Okay. Dus dat bewaar je dan wel allemaal. Maar we hebben het wel moeten vervangen om hem weer werkend te krijgen. En toen merkten we al dat het gewoon heel kwetsbaar is. Is het houtje touwtje? Nou ja, bijna wel eigenlijk. En dus we hebben ook gezegd van je kan dat niet de hele dag aanlaten. Dus we hebben afgesproken toen met het museum dat ze hem 4 keer in het uur mochten laten horen. Nou ja, ik dacht als je een kwartier in een zaal bent van het museum, dan hoor je hem in ieder geval wel een keer.
Want je hebt hem in 2017, zei je net, gerestaureerd.
Ja.
En daarna zet je zo'n object weer weg en dan... Ja. Er kan eigenlijk niks mee gebeuren, toch?
Nee, dat is waar, maar toch.
Ja.
Je weet het niet.
Hey, en bij de restauratie heb je uiteindelijk het mechaniek vooral moeten vernieuwen? Verder het materiaal niet hoeven bewerken?
Nee, nee. Want je ziet overal wel beschadigingen. Maar ik denk dat die allemaal bij het maakproces horen. Dat die gewoon altijd zo geweest is. Dus het is gewoon niet... Ja, allemaal niet heel netjes en strak en gelikt. En je ziet krimpscheuren, delen die niet helemaal vastzitten. Ja, hier en daar gewoon ook wel wat plekjes waar de verf gewoon niet helemaal gedekt heeft, zeg maar.
Zijn er dan onderdelen in zo'n werk waarvan je handen gaan jeuken als restaurator?
Bij dit werk niet. Bij de andere werken wel.
Van hun?
Ja.
Vertel eens.
De Omkijkende Man heb ik gerestaureerd. Dat was wel een heel leuk project.
De Omkijkende Man is een groot houten beeld van een zittende man die af en toe omkijkt.
Nou ja, ik kan je zo foto's laten zien. Het kwam in 2005, kwam het terug van langdurig bruikleen aan een hogeschool ergens in het land. Want vroeger, tot in de jaren 80, leenden we natuurlijk allerlei kunst uit aan scholen, ziekenhuizen, nou noem maar op. En daar werd niet zo heel goed mee omgesprongen. En deze was echt best wel heftig aan toe. En nou, maar ik keek de foto's terug van de week. En ik was vergeten hoe erg het was.
Heb je die nu?
Ja, die heb ik hier. Kijk, die rug die kon dus open.
Oh, ja.
Ja, zo zag dat eruit.
Jeetje. Omschrijf eens wat we zien.
Nou, heel veel viezigheid. Heel veel papiertjes, heel veel stof ook gewoon. Hele dikke lagen.
In het mechaniek ook?
Ja, in het mechaniek. Het is een elektromotor en een fietsonderdelen. Ik was vergeten hoe vies het was. Ja, maar wat ze ook gedaan hadden, kijk.
Oh,
ze hadden hem te eten gegeven.
Ja. Jeetje. Dus een hele om de mond heen zijn allemaal kleuringen.
Heel vies. Een soort ontbijtkoekachtige smurrie was het.
We vroegen Axel of hij een keertje mee wilde gaan naar de RCE... om naar Johnny te kijken en eventueel ook de andere werken te zien in het depot.
Daar was hij niet happig op. Sowieso wilde hij iets in huis volgens mij niet uit. Nee. Maar hij had ook wel een duidelijke mening over dat hij het eigenlijk beter zelf kon restaureren.
Ja, ja, dus oké.
Hij liever niet had dat een ander dat... En hij helemaal niet wilde zien hoe een ander dat dan zou doen.
Ja. Nou ja, dat horen we natuurlijk wel vaker van kunstenaars. Dus ja, dat ben ik wel gewend. En ik... Vaak als je kunstenaars dan ontmoet en het... voorstelt om het samen te doen, dan gaat het eigenlijk altijd wel goed.
Ron wilde ons graag alle werken van Axel en Helena in het depot laten zien. En niet alleen de beelden van hun samen, maar ook de fotografiewerken van Helena. Tijdens de rondgang met Ron komen we uit bij de vrouw met pan. Dit is een groot houten beeld van een zittende vrouw die met een garde roert in een pan. Dit beeld is in losse delen opgeslagen.
Ja, dat was wel een klap toen je dat zag. Dat ze dan helemaal aan elkaar lag. Maar voor mij was het ook weer een kant van de naïviteit. Dat ik dacht, als ik het kan, dan kunnen anderen het ook wel doen. Toen heb ik nog zelfs gezegd met die vrouw met pan, kan ik dat repareren? Nee, dat kon niet. Dat moest een specialist doen. Ik zei, maar ik ben toch te maken, ik zou toch wel weten hoe het moet? Nee, dat kan niet, want jullie kunstenaars, weet je wel, die maken dan weer iets heel anders ervan. En dan wordt het weer een teleurstelling. Dus kijk, weer die wantrouwen tegenover die kunstenaar. Dat,
Even kijken. Op nummer 20. Ja. Ja, die ligt dus in twee delen.
Ja. Zonder hoofd.
Wel met garde.
Ja. Het hoofd en het onderbeen die liggen één rij verder. Okay. Even kijken. 21.
Dus ik heb eigenlijk wel een pech gehad met een te kleine deuropening.
Ja, precies. Ja. De beperking van het werk.
Ja. Maar ja, de beperking maakt de meester. Hè?
Die beelden zijn zo groot en die zijn dus samengesteld uit losse delen.
Ja.
En je bewaart het dus niet in zijn geheel in een depot. Het ligt in losse delen in een depot. En dan op een gegeven moment, dat is heel gevaarlijk, want er staat één inventarisnummer op het hele beeld. En niet op ieder onderdeel. Hmm. Zo gebeurde dat dan vroeger. Dus ja, dan heb je kans dat delen gaan zwerven. En zo'n stoel, wat je net ook zag, dat is eigenlijk een heel simpel ding. Als dat ergens in een hoek ligt, dan is er al heel snel iemand die denkt dat het gewoon...
Ja. Die weet niet dat het ergens bij hoort.
Nee, precies.
Er niks op.
Ja, dus die is zoek geraakt. En de pan ook.
Ja. Het staat op die website.
Oh, ook echt.
Als je zoekt, dat de pan is kwijt.
Ja. Maar ik heb een pan.
Ja. Want dit is een best wel gewoon oud-Hollandse boerenkoolpan, zeg maar. Ja. Zou ik hem noemen.
En ik heb hem in het atelier staan. Ik heb er eentje gekocht. Maar ik was het eigenlijk een beetje vergeten. En door jullie nu dacht ik, oh god, ik heb die pan nog. Die stond gewoon bij mij in de keuken.
Fijn, je hebt precies die pan.
Ja,
soort
nou, jullie mogen straks beslissen of je het een goede vindt. Want ik dacht, oké, dit wordt rommelmarkten afstruinen. Ik zag mezelf al helemaal de Noordermarkt iedere maandag. Maar ja, dat hoeft tegenwoordig niet meer. Je gaat gewoon op internet en binnen no time heb je zo'n emaille gewolkte grijs pan. Dus ik heb er één gekocht.
Leuk. Ja, al vind ik dat beeld van dat je gewoon die marktjes afstruint toch echt wel veel leuker dan dat je dat op internet gaat doen, hoor.
Ik ook.
Het is een leuk idee dat er gewoon een restaurator het hele land afgaat en marktjes om te zoeken naar zo verdwenen kunstwerk delen.
Dat had ik ook gehoopt, maar het is helemaal niet meer nodig.
Maar wel ontzettend lief.
Ja, wauw.
Nou ja.
Ja, toch? Zeker.
Ja.
Nou, ik vind het een van de topdingen. Vrouw met pan is natuurlijk ook een beetje een soort nutteloze van het hele huishouden eigenlijk. En ja. Helena had het natuurlijk ook heel sterk. Weet je? Huishouden vond ze een belemmering van haar echte werk.
Ja.
En Woerthuis is natuurlijk eigenlijk meer een televisiesituatie. Dat je, dan kan het nou? Wat doet die idioot? En, zit op zijn, en dan speelt hij dan dom en dan gaat hij met dat hoofd heen en weer. Dus ja, weet je wel. Maar dat heb je natuurlijk als je een aantal van die beelden bij elkaar ziet. En ze zijn allemaal in werking. Ja, dan kom je ook op het idee van... Wat doen we eigenlijk allemaal?
Ja, waar zijn we mee bezig?
Ja, het is natuurlijk ook wel een beetje pijnlijk vaak. Hè? Dat je denkt, al die handelingen die we doen, weet je. Of het nou autorijden is of de brieven posten of weet je, de boodschappen doen.
Ron heeft een heldere kijk op het werk van de restaurator versus de argwaan van de kunstenaar.
Ik kom altijd met slecht nieuws, zeg maar. Want het gaat altijd om dat iets gerestaureerd moet worden... dus dat het kapot is of dat er een deel ontbreekt of wat dan ook. Ja, en dat is gewoon onze geschiedenis. Het is gewoon niet anders. Je kunt het ook niet mooier maken dan het is. Het is gewoon zo. Dus je gaat met de billen bloot en je zegt... dat we het nu doen, we het allemaal veel beter. En we proberen er weer iets moois van te maken. Maar deze, dit beeld, die omkijkende man... dat was gewoon heel dankbaar werk om die... schoon te maken.
Wat is er dankbaar aan?
Nou ja, jij zei net, als hij dat ziet, dan wordt hij waarschijnlijk heel verdrietig. Maar dat weet ik zelf ook wel. Ik bedoel, dat is gewoon niet wat je wil.
Nee. Nee.
De samenwerking die in Zeeland begon, stopte eigenlijk nooit.
Nou ja, Helena ging steeds meer in die fotografie. En daar had ze redelijk succes mee. Ze heeft niet gezegd van ja, ik stop ermee met jou, want bedoel, ik ging toch maar door. Want ik was al in de vloer.
Ja.
Begrijp je?
Ja.
Ik was al niet meer te stoppen. Maar ik had natuurlijk wel een dialoog met haar, dus zal ik dat dan doen? Of, ze had meer een soort totaalvisie. Nou ja, goed, dat is natuurlijk. Je kan natuurlijk ook met z'n tweeën wat gaan knoeien, maar dan gaat het in mijn zin gaat het iets minder. Minder makkelijk.
Maar het was voor jullie wel duidelijk dat jullie dat uitbrachten. Dat werk dus, hè, dat werk was wel onder jullie beide naam gemaakt.
Ja,
zo is
dat
het
was het ook. Ja. Ja, goed, dat was het ook.
Ja, precies.
Ja.
We gaan nog even terug naar Johnny. Het beeld dat Axel en Helena helemaal aan het begin van een duo-kunstenaarschap maakten.
Wat me nog het meest bijblijft is dat dus voor jou die John Woodhouse-verschijning op televisie ook iets deed.
Heel raar was dat. Echt, ja, dat vreselijk. Die muziek echt niet om aan te horen. En dat blije hoofd erboven, dat je echt zo'n grimas... Een grimas, het is niet eens een glimlach. Het is gewoon een grimas. En bij ons thuis werd het niet gewaardeerd. Nee, helemaal niet. Dus je zag het gewoon op televisie soms zo voorbij komen. Dan doet de hele familie... Oeh! Dan even later, even kijken, even luisteren. Maar ik heb nog nooit het hele nummer gehoord, volgens mij. Dat is niet te doen.
Dus dat blijft, dat gevoel van oeh, als je dit, ja. Als je dit beeld weer ziet.
Vreselijk. Ja, maar heel grappig.
Ja, ja precies.
Ja. Ja, oh, maar nu snap ik Axel ook beter daarin.
Ja.
Ja. Ja, ik ken dat natuurlijk niet.
Nee, dat is het. Als je het niet kent van vroeger. Nee. Maar het was, ja, John Woodhouse. Iedereen kent John Woodhouse.
Stop.
Oeh. Lekker rustig.
Dit was hem dan. De alweer 11e aflevering van Wie Wat Bewaart.
En voor wie nieuwsgierig is geworden naar het werk van Helena en Axel, in 2024 verschijnt er een boek over het werk van Axel van der Kraan bij uitgeverij Willem van Zoetendaal, met de tekst van Jan van Adrichem en gecureerd door Fred Balvert.
En de volgende aflevering gaat ook weer over een duo, namelijk over...
Cubic Tree, het kunstenaarsduo van vormgevers Ton Hogerwerf en Gerwin van Vulpen.
Wie Wat Bewaart is een audioproductie van Horens in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze aflevering dragen we op aan Helena van der Kraan. Veel dank aan de volgende personen die meewerkten aan deze aflevering. Fred Balvert, Axel van der Kraan, Ron Kiefiets en Adinda van Wely. Deze aflevering werd gemaakt door Joost van Pagee en Marieke van der Ven. Regie en algemene voice-over, Lieven Heremans. Eindredactie, Josien Wijkhuis. Muziek, sounddesign en mixage, Floris van Berghijk. En je hoorde het nummer Melodia van John Woodhouse. Het artwork is wederom van Jurie van Putten. Zoals altijd, veel dank aan onze collega's Corinne Heijerman en Michiel van der Weerthof. Thank you.